Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. Of nieuw, alweer een podcast. En ik ga dit keer over dynamisch aankoopsysteem, oftewel DAS. Het eerste wat ik erbij gezet had... Ik vraag me nog af of dit veel gedaan wordt. Antwoord van Peter was ja, dus ik zou zeggen, licht toe.
Best veel.
Het wordt best veel gebruikt. Ja, ik zie het in de aankondigingen ook vaak langskomen, ja.
Ja, en het is eigenlijk een van de meest spannende namen, hè, bij de aanbestedingsrichtlijnen. Een dynamisch aankoopsysteem.
Ja, het klinkt heel intrigerend. Niet dat ik nou veel zin heb in deze podcast, want het onderwerp boeit mij niet zo.
Zo.
Maar ik zal enthousiast doen.
Dat noemen we een dissatisfier voor onze luisteraars, onze trouwe luisteraars.
Ja, sorry luisteraars. Ja, sorry.
Die willen leren van wat is nou zo'n dynamisch aankoopsysteem, als ze het niet weten.
Vertel,
nou,
wat is het, Peter? Dat mag ik
vertellen. Het is gewoon een vorm van aanbesteden. Het is een compleet elektronisch proces van aanbesteden.
Ja.
En waarom zeg ik dat? Dat licht ik straks even toe.
Wat is het verschil met andere procedures?
De procedure is dat die echt helemaal digitaal wordt verlopen. Nee, hij verloopt...
Dat bedoel ik niet. De essentie is volgens mij anders. Een DAS is volgens mij anders dan een Europese aanbesteding van goederen, diensten.
Hij is voor diensten, werken en leveringen.
Is een DAS voor diensten, werken en leveringen?
Yes.
Ik dacht dat een DAS voor inhuurpersoneel was.
Nee. Nou, dat is al het mooiste dat we dat al kunnen ophelderen.
Oh, heb ik toch iets geleerd?
Ja. Daar loopt wel die discussie over, maar daar komen we echt straks pas aan toe. Er zijn heel veel regels bij het aanbesteden die ook op een DAS van toepassing zijn. Laten we eerst beginnen met de waarde om te bepalen of je een DAS kan gebruiken, moet gebruiken. Daar gelden gewoon de aanbestedingsbedragen voor, de Europese drempelbedragen.
Drempelbedragen, ja.
Ja, dus je moet de waarde optellen van wat je denkt via de DAS in de markt te gaan plaatsen.
Helder.
Dus het is een reguliere Europese aanbestedingsprocedure. Die looptijd hebben we het al even over gehad. Die kan dus variëren. Kan een jaar zijn, kan 2 jaar zijn, kan 5 jaar zijn. Althans, er staat ook in de richtlijnen dat die beperkt dient te zijn.
Ja, dat is leuk. Dat is zo lekker algemeen.
Ja, dat dacht ik ook toen ik het weer teruglas. Ik denk van oké. Maar dat geeft wel aan dat je er best wel veel mee kunt doen.
Maar waarom kies je als inkoper voor een DAS en niet voor een openbare of een niet-openbare procedure?
Als het iets is wat regulier is... En hier mag ik het voorbeeld denk ik zeker wel toelichten. UWV, bedrijfs- en keuringsartsen, dat is een continu proces. Die mensen hebben ze keihard nodig. Die zijn er bijna niet. En toen hebben de juristen van het UWV goedkeuring gegeven aan mijn voorstel om een DAS te doen. Was trouwens ook mijn eerste DAS.
Maar dat is dus inhuurpersoneel.
Ja, dat is inhuurpersoneel. En voordat de mensen gaan roepen, dat mag niet. Ja, het mag wel. Maar er zijn wat regels. Je mag bijvoorbeeld geen klikgesprek voeren.
En wat? Oh, ja. Of het klikt.
Nee.
Niet klik-klik, maar of het klikt, of er een match is tussen jou en de arts.
En dat gaat eigenlijk al in op, in dit geval een arts, die moet zijn BIG-registratie hebben. En daarna wilde het UWV gewoon die arts binnenhalen. Dus klik of niet... Dus dat was voor het UWV ook helemaal geen issue. CV wordt gecontroleerd en dan wordt hij in dienst genomen. Bij andere inhuur is dat wat uitdagender, zullen we maar zeggen.
Wat ik niet snap, jij had het erover van het is voor diensten en leveringen. Werken. Maar hoe moet ik, waarom kies je dan, stel we hebben het over levering van meubilair, waarom zou je dan voor een DAS kiezen en niet voor gewoon een openbare procedure? Of desnoods een niet-openbare procedure. Wat is het verschil?
Het grote verschil is dat het een dynamische procedure is. Zegt de naam natuurlijk al. Leveranciers kunnen zich daarvoor aanmelden. Dus de dynamische aankoopsysteem kent ook twee fases. Dat is zeg maar de aanmeldfase. En dan komt daarna de inschrijffase. En in die inschrijffase kunnen opdrachtgevers opdrachten in het dynamisch inkoopsysteem plaatsen, waar alleen de leveranciers die door de selectie zijn heen gekomen toegang toe hebben. Dus.
Maar wat is dan het verschil met een niet-openbare procedure of een openbare waarin je bijvoorbeeld met twee leveranciers een overeenkomst afsluit?
Dat je hier het continue aanbod van de markt beschikbaar hebt en dat je kunt switchen. Dat iedereen, dus dat het niet geblokkeerd is. Je kunt gedurende de looptijd van een dynamisch aankoopsysteem, als inschrijver kun je punt 1 continu aanmelden en je hebt continu toegang tot de aanvragen die in het dynamisch aankoopsysteem worden uitgezet, offerte aanvragen.
Maar dan gaat het wel om producten volgens mij die iedereen kan leveren.
Ja, over het algemeen wel.
Want als jij zegt ik wil stoelen hebben van en dan komt uiteindelijk uit dat je stoelen van merk X met leren bekleding en houten rugleuning, dan moet wel iedereen dat soort stoelen kunnen leveren, want anders heeft
het niet
zoveel
zin. Je moet van tevoren wel een beeld hebben van wat ga ik uitvragen. Waar ik heel veel DAS'en van heb gezien, want toen jij die vraag stelde van wordt dat veel gebruikt, toen dacht ik ja, dan moet ik wel met feiten terugkomen.
Precies, anders gaat Siets maar niet over de bocht. Hoe zeg je, de bocht onder
precies,
de podcast
maar
over
ik
op te
kon
nemen.
Alleen het document niet meer terugvinden, maar ik kan me nog wel herinneren dat daar best veel DAS'en waren voor laptops. Dat is eigenlijk natuurlijk een continue vraag.
Ja.
De specificaties veranderen continu, hè, want laptops worden steeds slimmer, sneller. Dus dat kan je met je aanvragen dan veel makkelijker managen. Maar je hebt continu het aanbod.
Daar kan ik me iets bij voorstellen.
Maar ik wil wel even eerst terug naar, want daar ben ik iets te makkelijk overheen gestapt. Want daarin lijkt een DAS wel op een gewone reguliere aanbesteding. De selectie en criteria.
Ja. Oh ja, daar had je het over. Ja.
Nou, een DAS publiceer je ook in Tendernet. Via de aanmeldingsfase van de niet-openbare procedure. Is wel belangrijk. De wordt, heb ik uit betrouwbare bronnen, en als deze publicatie gepubliceerd wordt, waarschijnlijk is het er dan al. Er wordt door Tendernet gewerkt nu aan een DAS echt als aparte aanbestedingsvorm in Tendernet. Nu moet je zoeken naar de niet-openbare, dus terecht dat je daar al twee keer over begon. Wat begon, zei ik.
ja, Peter.
Dus binnen dat systeem plaats je vervolgens ook de aanvragen. Dan heb je dus de selectiefase al achter de rug.
Want je schrijft je in als inschrijver, je ziet die melding van een DAS, je maakt gebruik van de aanmeldfase, je wordt geselecteerd en een aantal aan de partijen die voldoen, neem ik aan, worden geselecteerd. En dan kun je als inkoper laptops afroepen of wat dan ook, waar het om gaat.
En bij een DAS zijn ook de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen van toepassing. Om leveranciers te screenen.
Daar
moet je wel goed over nadenken.
Ja. Maar moet je dan geschiktheidseisen en dat soort dingen, moet je ook, dat is waarschijnlijk een stap verder. De kwaliteitscriteria en de prijs en dat soort dingen. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Nee,
maar
dat komt
daar kom je misschien
straks
nog
pas in de tweede fase aan de orde. Dus je sluit die eerste fase per deelnemer af. En je meldt hem van ja of nee, u bent toegelaten of niet toegelaten. Bij dit niet toelaten komt ook weer verduidelijking van waarom een inschrijver niet is toegelaten.
Maar goed, dat is dus eigenlijk hetzelfde als de eerste fase van een niet-openbare procedure.
Ja, dan kom je in die tweede fase en dan plaats je elektronisch, ik heb het al een paar keer gezegd, het blijft ook elektronisch, een aanvraag voor iets specifieks. En daar kunnen kwaliteitscriteria bij zitten, daar komt natuurlijk de prijs bij, daar komt een beoordelingsmodel bij.
Ja.
Dus dat klinkt ook allemaal als een aanbestedingsprocedure. Daar moet je ook op beoordelen. En dan kom ik al gelijk, omdat we in die fase zitten, ook op een van de belangrijkste voordelen. Je kunt een aanbestedingsprocedure uitzetten en dan binnen 10 dagen een reactie opvragen. Dus dat betekent wel...
Oké, dus als jij geen mens zegt van ik heb laptops nodig en je hebt zo'n DAS ingericht, er zitten bedrijven in de tweede fase... En dan zeg je op een gegeven moment, ik heb 50 laptops nodig. Dan kun je dat erin zetten en dan moeten ze binnen zoveel dagen moeten
reageren. Helemaal goed. Het is tenminste 10 dagen. Ja, dat is wel een
minimaal 10 dagen.
Maar dat is natuurlijk nog steeds kort. Als je kijkt, dus het is niet ook de bedoeling dat je gangbare artikelen, dat zou moeten kunnen. Maar dus niet, noem eens wat, 10 pagina's... programma van eisen en gunningscriteria waar ze teksten moeten aanleveren. Ik noemde net het woordje gangbaar. En dat is ook, denk ik, het meest zwakke punt in de aanbesteding. Als je het zo mag noemen, je mag er ook voor punt een ander woord zetten, zwak. Algemeen beschikbaar van diensten, producten en leveringen. Nou, wat is algemeen beschikbaar? Als je dan de Engelse tekst leest, waar het vanaf geleid is... Only used or off-the-shelf products, works or services which are generally available on the market. Nou, dat is nog ietsje langer als algemene beschikbaarheid op de markt.
Ja, maar komt wel redelijk overeen.
Ja, dus die laptops, snap ik heel erg goed. Een reguliere functie, bijvoorbeeld, noem even in de diensthoek. Wat zou voor jou een reguliere dienst zijn? Laat ik hem even terugvragen. Schoot mij eentje te binnen. Maar ik denk, vraag het ook aan jou. Je zit er niet voor niks in deze podcast.
Ja, als je algemene medewerkers nodig hebt voor uitvoeren van diverse facilitaire diensten bij je organisatie voor een tijdje. Maar ja, als je die nodig hebt, kun je ze ook in dienst nemen, denk ik dan.
Maar er zijn bedrijven die flexibel willen zijn.
Of als je opeens meer IT-mensen, dat je een grote opdracht hebt gekregen
opschalen.
Als bedrijf. Of organisatie, overheid. Je wilt opschalen. Maar kan me, als ik het zo hoor, meer iets voorstellen bij allerlei leveringen van producten. Printerpapier. En dan gaan waarschijnlijk allerlei mensen sputteren. Maar die zeggen, er zijn verschillende soorten papier. Maar allerlei van dat soort producten waarvan ik denk van ja, daar zit niet zo heel veel verschil in. Hoeft niet specifiek gemaakt te worden. Kunnen ze zo leveren.
Ja, nee, er zijn best wel producten te bedenken die gewoon eenvoudig zijn en regulier.
Ja.
Maar...
Ja.
Om even terug te gaan naar het tweede deel van die procedure. Hè. Die opdrachten worden binnen de DAS geplaatst. Nou, daar ben je heel flexibel in. De termijn is korter. Maar je moet alles, net zoals bij een andere Europese aanbestedingsprocedure, moet je beoordelen en moet je van een argumentatie voorzien. Dat moet je teruggeven. Waarom wordt iemand gegund en waarom wordt iemand niet gegund? Nou...
Dat snap ik, maar even voor mij, voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat als je zo'n DAS hebt, stel er melden zich 10 bedrijven vooraan, die schrijven in, komen door de aanmeldfase heen, zitten dus in die groep van de offerte van het tweede traject. Dan is het niet zo dat als bedrijf nummer 11 dat na een paar maanden ziet en denkt, oh, ik kan me ook aanmelden.
Nee, dan is die procedure is gesloten, maar dan kom ik zo nog op bij de afronding van hoe rond je zo'n procedure af, zo'n binnen een DAS. Het is een procedure binnen een DAS. Nee, dan kan jij pas weer meedoen met de volgende aanvraag.
Ja, precies. Dus je selecteert wat meer bedrijven die inderdaad producten vanaf de plank.
Ja, en als jij net een nieuw bedrijf begonnen bent, dan biedt dat voor jou eventueel mogelijkheden. Maar de verder afhandeling van die aanbesteding, ik bedoel, daar zitten gewoon dezelfde elementen in. Hè? Heb ik net gezegd, gunningsbeslissing. Je moet transparant zijn over waarom iemand het geworden is en waarom iemand het niet geworden is. Dat is meer een tip, want die staat in principe niet in de handleiding. Nu wel, maar de piano zelf geeft aan van 2 dingen. Gebruik ook een waarschijnlijk kortere bezwaartermijn. En wat vroeg jij nou? Vragen stellen, bouw ook een vragenronde in. Nou weet ik wel, Octavia, dat als je 10 dagen aanhoudt, dan wordt
dat echt krap.
Maar
Maar nee, wacht even, want dan halen we twee dingen door elkaar. Wat ik bedoel is, je meldt je aan als inschrijver. Ik neem aan dat je in die aanmeldfase vragen kunt stellen. Dan ga je naar de tweede fase. Daar moet je van alles aanleveren en kwaliteitscriteria. Daar kun je ook gewoon vragen over stellen. En dan ben je met z'n tienen, wacht even hoor, dan ben je met z'n tienen geselecteerd. En dan wordt er iets uitgezet wat je binnen zoveel dagen moet leveren. En jij bedoelt of je daar dan nog vragen over kunt stellen.
Nou, dat eerste is terecht. Je kunt ook over die selectiefase kun je natuurlijk vragen stellen. Maar dan gaat het meer over het dynamisch aankoopsysteem. En wat valt eronder? En wat valt er niet onder? Kan ik me voorstellen.
Yep.
Daar kun je continu vragen over stellen. Als jij je aanmeldt. En die moet je dan ook openbaar teruggeven. Hoe dat technisch gaat, weet ik niet. Maar het overige, omdat die onder niet openbare procedure staat, kun je de vragen binnenkrijgen via, want de procedure verloopt geheel automatisch. Nee, niet automatisch. Via het systeem, digitaal.
Maar goed, dat geldt voor alle, dat zeg jij steeds, maar dat geldt toch voor alle andere procedures ook?
Ja, maar daar heb je, niet alle procedures. Je hebt de innovatieve aanbestedingsprocedure, je hebt de concurrentiegerichte dialoog. Je hebt presentaties bij openbare of niet openbare. Cases die worden nagespeeld. Heb ik bij Arbodiensten gehad. Nee, dat is wel redelijk afwijkend.
Oké. Ja, zo bedoel je dat. Ja.
Maar je snapt, als je 10 dagen hebt gesteld, dan moet je bij wijze van spreken binnen een dag ook antwoorden. En dan heeft een leverancier misschien een inschrijver ook maar 2 dagen of 3 dagen om de offerte uit te werken. Nogmaals, daar moet je ook gewoon alle redelijkheid in acht nemen en doorrekenen van, zeker met weekenden ertussen, dan is 10 dagen gewoon heel erg kort.
Precies.
Dus dat is wat we in ieder geval aan iedereen willen meegeven. Ja, die opschortende termijn heb ik ook al over gehad. Dat hoeft niet die officiële 20 dagen te zijn. Maar ook daar weer redelijkheid. Maar als de uitvraag redelijk simpel is, moet je dit ook redelijk simpel kunnen afhandelen.
Ja, ik wil zeggen, dat geldt voor inschrijvers ook. Als het producten van de plank zijn, dan moet dat niet zo heel ingewikkeld zijn om daar binnen een paar dagen offerte
van te maken. Maar toch kwam ik bij het vooronderzoekje even wel een uitspraak tegen van de commissie van aanbestedingsexperts, waar ik nu niet op inga. Dus daar is wel een leverancier geweest die daar misschien ook eerst een klacht, maar in ieder geval bij de commissie van aanbestedingsexperts.
Ja.
En ik denk, die zetten we natuurlijk ook in de link als aanvullende informatie. Want die behandelt ook dat gangbaar.
Ja, dat is goed.
Met name dat gangbare, want wat ik diagonaal lezend werden er heel veel dingen van de klagende inschrijver afgewezen. Maar het is wel van belang, hoe kijkt zo'n commissie van aanbestedingsexperten naar? Misschien best wel bijzonder is je kunt de gunning van de opdracht ook laten verlopen via een veiling. En nu zie ik ook Tavia.
Je maakt het wel lekker ingewikkeld.
Zuchten, dat kunnen jullie horen.
Zuchten?
Maar ik zie er ook de andere kant op kijken. Wat zegt hij nou weer?
Ja,
gewoon een veiling. Er is een periode geweest dat alles, niet alles, maar veel van reguliere dingen.
Nee, niet alles. Maar ik weet wel veiling, dat er veel geveild werd.
Dan kwamen de persberichten. We hebben 60% bespaard door een veiling. Ja, haal je de koekoek. Er was jarenlang niet professioneel ingekocht. Dus daar zat al een deel in. En onder concurrentie prijzen, alleen op prijzen laten veilen. Ja, ik heb er een paar meegemaakt.
Dat weet ik nog.
En dat was wel heel bizar dat je met een beoordelingsteam zit te kijken naar een schermpje waar af en toe een prijs op verschijnt. Ploep,
dan gebeurde er weer wat. Ja, en dan deed weer iemand wat. Ja, ik heb het ook een paar keer meegemaakt.
Hier ook inzetten en dat maakt het natuurlijk nog iets eenvoudiger, compacter, snel, duidelijker. Nou, zoals gezegd, ondernemers kunnen continu toetreden. Er is wel een verplichting bij de aanbestedende dienst om dan...
Ja, maar dat vroeg ik jou dus net. Wat bedoel jij dan met continu toetreden? Want ik zei net tegen jou, je hebt dus 10 die zich aanmelden, die gaan door. Die zitten in die pool die dan een offerte mogen uitbrengen. En toen zei ik tegen jou, mogen daar dan steeds weer nieuwe bij? En toen zei jij, dat maakt niet.
Maar ik zal het nog een keer halen hoor, voor jou. Daar heb ik geen probleem mee. De kracht van de boodschap zit in de
herhaling. Wat bedoel je dan in dit geval met continu toetreden?
Leveranciers kunnen zich aanmelden. Nou, als ze zijn goedgekeurd, dan zitten ze in de DAS. Dan komt er een aanvraag en die wordt gepubliceerd. En daar kan je als goedgekeurde inschrijver op inschrijven, ja of nee. Want dan kan je natuurlijk ook beslissen. Nou, die procedure die loopt, die kent de termijnen waar we het net over gehad hebben. Nou kan het theoretisch dat gedurende die termijn weer een nieuwe leverancier zich meldt die door die procedure moet. Alleen theoretisch gaat dat niet lukken, want die heeft, ik heb net aangegeven, binnen 10 dagen moet die aanmelding worden afgehandeld. Of daar staat 10 dagen voor. Nou, als jij een procedure hebt van, wat we net zeiden, minimaal 10 dagen, dan is de kans klein dat je op die opdracht niet meer gaat inschrijven. Maar een paar maanden later komt er een nieuwe opdracht en jij bent inmiddels, stel, wel toegelaten tot die DAS, dan kan jij aan die opdracht deelnemen. Nou.
Ja, dat bedoelde ik zo straks. Dus je begint, stel, je hebt 10 man, wat ik zo straks zei, die beginnen ermee. Maar gedurende het jaar kan best wel zijn dat de opdracht leveranciers, inschrijvers bijkomen. En dat je een pool hebt van 15 man die offerte maken.
Of van 50. Oh, nou ja, ik dacht dat ik
bedoelde
dat gewoon
ik zo
duidelijk
straks,
had uitgelegd. Maar ja.
Beter luisteren.
Nee hoor, zullen we de luisteraars
beter
vragen
luisteren.
Of ik het duidelijk had uitgelegd voordat jij kritisch ging zijn?
Even wat anders. Wat zijn de voordelen voor de inschrijvers van dit systeem? Wat heb ik eraan als inschrijver? Ik zit in een pool met 15 man. Dan maak ik toch geen kans.
Eén vraag is genoeg, hè? Dan heb ik al genoeg moeite om een antwoord te geven voor het einde van deze podcast.
Nee, ik ben gewoon kritisch.
Je kunt je continu aanmelden. Voor iets. Je kunt je voorstellen dat als je met 2, want jij noemde straks het aantal van 2, stel dat je met een leverancier van, komt hij toch weer even, laptops, makkelijk, een helder voorbeeld, dat je met 2 leveranciers een raamovereenkomst hebt afgesloten. Nou, dan is die gedurende de 4 jaar, laten we ervan uitgaan dat die 4 jaar loopt, de wettelijke termijn, tenzij anders, dan is die opdracht afgesloten voor jou. Heb je geen toegang toe. Dus ik denk dat sommigen echt wel blij zijn met een dynamisch aankoopsysteem. Ja. Omdat ze de mogelijkheid hebben om op elk gewenst moment in te stappen.
En hoe lang mag zo'n DAS duren? Want jij zegt, stel je hebt een opdracht via een openbare, niet openbare procedure. Die duurt 4 jaar met misschien verlenging. Dus dan kom je als concurrent zo lang niet aan de bak. Hoe lang mag zo'n DAS doorlopen? Of kunnen inkopers daar gewoon ongebreideld gebruik van maken en hun leven lang die hele DAS open laten staan?
Over mijn antwoord op jouw vraag.
Ik zie Peter ook al kijken.
Daar ben ik mee begonnen. Een redelijke termijn.
Ik word ook een dagje ouder. Nee, dat klopt. Maar wat is Peter een redelijke termijn?
Aanbestedings Waldorf en Stedtler. Die zitten op hun balkonnetje die podcast op te nemen. En ja, die gooien er alles uit. Nou ja, dat doe jij, dat doe ik ook. En als ik het er niet mee eens ben, zeg ik het. Ja, maar dat
een redelijke termijn
van,
is natuurlijk zo niet concreet.
Dat is het zwakke punt ook. Dat kan een jaar zijn. Het kan ook concreet een periode zijn. Een overgangsperiode waarin je flexibiliteit wil. Kunnen allerlei redenen zijn. En waar trek je de grens?
Oké.
Maar dat zal je denk ik wel moeten beargumenteren. Want het zou best eens kunnen zijn. Ik wil ze niet op een jullie aan de inschrijving, kan niet op een idee brengen. Je zou je ook voor kunnen stellen dat er een klacht wordt ingediend over de lengte. Ja, toch?
Ja, nou, het heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Er zit natuurlijk altijd zittende voor's en tegens aan.
Alle voordelen.
Hebben we alle punten besproken?
Voor de aanbestedende dienst is er een kortere doorlooptijd van de procedure. Dat is echt wel een voordeel.
Ja.
Nadelen zijn er ook. Want daar wil ik misschien dat we daarmee af kunnen sluiten. Nadelen zijn er ook, terecht. Het kan zijn dat jouw aantal goedgekeurde inschrijvers, dat aanzienlijk is. En dat die ook allemaal gaan reageren op een opdracht die jij in de DAS plaatst.
Dan zet je de opdracht voor laptops neer en dan krijg je 15 offertes.
Maar als de beoordelings, de uitvraag volgehouden is, en ik denk dat dat ook moet kunnen hoor. Het is niet meer zoals vroeger.
Maar
het
dan
kan
lever
zijn dat
je
ook een tekst moet schrijven. Maar nogmaals, daar moet je als aanbestedingsdienst wel even slim in zijn. Hè? Niet vragen om een plan van aanpak. Überhaupt een plan van aanpak.
Ja.
Het gaat over gangbare
van 16
aankopen.
Aan 4.
Dus
nee.
Ja. Dat, dat...
Nee, dat is duidelijk. Wat is er nog meer een nadeel? Om af te sluiten, want we zitten redelijk aan de tijd.
Het wordt als nadeel omschreven. Dat vind ik voor een aantal zaken niet aan de orde. Het mondelinge interview kan niet plaatsvinden. Nee, maar zoals gezegd,
nee, maar
diensten en werken vallen
de plank,
ook
dat
onder
niet logisch.
Inhuur. Is natuurlijk de neiging om wel een gesprek te laten plaatsvinden. En weet je, dan noemen ze het geen
is een dingetje.
Klikgesprek,
ja, dat klopt.
Maar dan noemen ze het een checkgesprek. Wij gaan checken of wat u in uw cv heeft staan goed is. Ja.
Ja, of
nee.
Dat klopt.
Dus
dan gaan we gelijk even kijken of een klik
hebt. Als ik op de duivel, stoel van de duivel ga zitten, hoe zeg je dat? Ja, die gesprekken worden niet opgenomen. Die zijn niet vastgelegd. Oh, nu hoop ik niet dat ik de wetgever een idee aanreik om die richtlijnen aan te passen.
Op ideeën bedoel.
En dat is misschien wel een mooie brug ter afsluiting van de podcast. Ik weet dat jij dat normaal gesproken doet. Dank u wel, dank u wel. Ik voel me vereerd.
Nee, in dit geval
echt
geef ik jou de eer, Peter.
We gaan in ieder geval die uitspraak van de commissie van aanbestedingsexperts in de link zetten. Het grappige is dat, dat is misschien nog wel een leuke, in 2016 is volgens mij, of al in 2012, is dat DAS er gekomen. In 2017 is er een handreiking door Piano geschreven. Ja, die gaan we ook in de link zetten. En die ga ik in de link zetten, maar zo is onze taakverdeling.
Die ga jij in de link zetten, ja.
En de Europese Commissie, en dat vond ik wel een bijzondere, heeft in 2022 een Nederlandstalige handreiking geschreven. Ik denk, hadden ze daar nog de tijd voor? Want er zitten heel veel landen in zo'n in de EG.
Ja.
Dus jullie krijgen ook aanvullende informatie.
Ja, dat lijkt me...
En daarmee is mijn verhaal over het schitterende dynamisch aankoopsysteem. Dit was de reclameboodschap. Is wel klaar, Octavia. Oh.
Goed, dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.